Welkom bij de 41ste aflevering van het tweede seizoen van Beurstalk, de podcast over beleggen. Een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door onze partner van VanEck ETF's. Eens in de twee weken bespreek ik met Martijn Rozemuller, CEO van VanEck Europe, kort een beleggingsthema. Dat is te horen aan het eind van deze aflevering en deze week hebben we het over beleggen in Europese aandelen. Blijf dus luisteren. In Beurstalk bespreek ik, Rob Jansen, met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. We houden daarbij onze blik op de toekomst gericht en aan het eind krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. En mijn gasten in deze 41ste aflevering van seizoen 2 zijn Ralf Wessels van ABN AMRO en Edin Mujadzic van OHV Vermogensbeheer. Welkom. We trappen altijd af met het sentiment en op dit moment, vrijdagmiddag, staat de AEX maar 0,3% onder het slot van een week geleden. Toch was het wel een achtbaan met in de VS de S&P 500 die zo ongeveer in een bear market terecht is gekomen. Ralf, wat betekent dit voor jouw verwachting op de korte termijn?
Over de hele korte termijn, als de S&P deze week in de min sluit, is dat 7 weken op rij. Dat is zelfs in de financiële crisis en corona niet gebeurd. Dus dan op de hele korte termijn kan je een bear market rally verwachten. Op de langere termijn zitten wij er nog een beetje neutraal in. Maar het moet een kort antwoord zijn, excuus. Maar ik had in eerste instantie geen bear market verwacht aan het begin van het jaar. Wel iets van een correctie, maar het is toch al 20%.
Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Edin?
De markt krijgt nu heel veel onaangename zaken over zich heen. Dus dat wij hebben meegemaakt wat we hebben meegemaakt afgelopen weken, dat verbaast niet. Op de hele korte termijn hou ik er rekening mee dat dit zo doorgaat, dat je af en toe een goede dag, slechte dag hebt. Hoe langer ik naar voren kijk, des te optimistischer ik ben.
Zowel professionele als particuliere beleggers zijn heel somber gestemd. En de artikelen over recessie en stagflatie die vliegen je om de oren. Kan dat een teken zijn, Ralf, dat we een bodem aan het vormen zijn?
Nou, eigenlijk is het heel opvallend dat als je naar sentiment kijkt. Sentiment is eigenlijk altijd een beetje een contrarian indicator, dus dat je tegensteld moet gaan. En dit is vrij opvallend dat we nu een beursklimaat hebben waarin en het sentiment slecht is en de beurs ook omlaag gaat. Normaliter zie je dat juist niet, dus dat is iets opvallend. Het zit wel tegen extreme lage niveaus aan. Waar ik meer naar kijk is, je ziet op sommige punten zie je positieve divergentie. Dus dat houdt in dat de beurs nog lagere punten neerzet, maar dat de onderliggend de individuele aandelen, dat die het al beter beginnen te doen. Dus dan zie je daarin een stijgende lijn. Dat is een heel technisch iets. Maar dat zijn eerste voorzichtige punten dat je vanuit technisch optiek kan zeggen van, hey, zit misschien een bodem aan te komen. En voor de rest, deze markt wordt bepaald door rente. En dat geldt zowel voor de aandelen als obligatiemarkt. En ik denk dat rentes, lange rentes, wel eigenlijk een beetje gepiekt hebben. En nou, inflatie gaan we het nog over hebben, maar dat zit er ook dicht tegenaan. Ja. Dus dat ondersteunt dat verhaal, zou dat verhaal ondersteunen.
Ja. Daar gaan we het inderdaad zo verder over hebben. Maar ook de vraag aan jou, Edin, die sombere stemming is voor jou misschien een reden om te zeggen, nou, ja, bodempje.
Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen nu somber zijn, want wij maken, wat jij ook zegt, je kunt de krant niet openslaan of er staan geen artikelen over recessies en dat soort dingen. Dat helpt niet. Maar nog iets anders. Voor het eerst in een hele lange tijd, echt, ik heb het over 10, 15 jaar, maken wij nu mee en veel beleggers maken het voor het eerst mee. Iets wat ze voor onvoorstelbaar hield. Dat de inflatie kan stijgen. Dat de lange rentes kunnen stijgen. Dat de winstcijfers ook tegen kunnen vallen. En dat de centrale banken echt andere kant aan het roeien zijn dan wat ze afgelopen 15 jaar hebben gedaan. Dus als je dat voor het eerst in zo'n lange tijd meemaakt, als je dat voor het eerst überhaupt meemaakt op de financiële markten, dan kan ik me voorstellen dat je op dit moment heel somber bent. Ik vind het niet geheel terecht om die somberheid te extrapoleren naar de toekomst toe.
Ja. Ralf, ik zag een grafiek voorbij komen deze week waaruit blijkt dat institutionele beleggers enorm veel cash aanhouden. Aan de zijlijn blijven staan. Wat betekent dat? Hoe zou je dat duiden? Toch wachten op betere tijden?
Nou, het rare is dat ik heb die chart niet gezien, maar nog niet zo heel lang geleden, en dan heb ik het echt over 1-2 weken geleden, was juist opvallend dat, was een onderzoek van Bank of America, die liet zien dat onder professionele beleggers het vertrouwen in de economie extreem laag was, maar dat liet nog wel zien dat ze overwogen aandelen zitten, omdat er eigenlijk geen alternatief is. Dus ik ruim dat niet helemaal met dat er heel veel cash aan de zijland zit. Ik heb dat gevoel namelijk ook niet, want ook even, we zijn hard gedaald, maar en dat is misschien niet een goed teken, het is een vrij gecontroleerde daling geweest. Hè? Het is niet zo dat je gewoon van die klappen hebt dat het echt gewoon verticaal omlaag gaat. En dat is vaak een paniek. En dan zie je vaak dat mensen gewoon echt in paniek verkopen. En dat hebben we juist niet gehad. En dat bevestigt dan ook een beetje in mijn optiek van, op dat soort momenten, dan zie je dat mensen de echte markt uitstappen en hebben ze cash. En het feit dat we dat niet hebben gehad, nou ja, ik heb de chart niet gezien, excuus. Ja. Weet niet of dat...
En ergens is het ook niet zo heel vreemd. Als je geconfronteerd wordt met enige turbulentie op de aandelenmarkten, is in het verleden altijd een soort natuurlijke neiging geweest om in staatsobligaties te gaan zitten als bescherming. Nou, dat ligt nu veel minder voor de hand. Die rentes zijn laag, maar de rentes stijgen. Dus op korte termijn moet je rekening houden met dat de waarde van je obligaties daalt. Dan kan ik me goed voorstellen dat je als alternatief voor die aandelen even in cash gaat zitten. Als dat ook nog gepaard gaat met je verwachting dat het dieptepunt nog niet bereikt is en je visie voor de toekomst min of meer onveranderd is, dan helpt het ook wel als je cash gaat staan om te wachten op de aantrekkelijkere koersen om dan weer in die aandelenmarkt te gaan stappen.
Ik ga nu wel echt helemaal in jouw straatje tegen de stroom in varen, want ABN AMRO is, wij hebben staatsobligaties, Europese van kernlanden, voornamelijk Frans gekocht. Ik moet wel zeggen, we kwamen van zwaar onderwogen, we zitten nog marginaal onderwogen staatsobligaties, maar ons punt is juist dat het begint weer wat interessanter te worden om staatsobligaties, ook al denk je het is 1,7%, maar je rolt hem door. Dus er is nog best wel wat te halen. En heel belangrijk, het kan daarmee weer die defensieve buffer in de portefeuille gaan. Dus wij zetten wel stappen om dat weer op te bouwen.
Vaste luisteraars van Beurstalk die weten dat een stijgende rente funest is voor de aandelenmarkt. Nou, uit de notulen van de ECB blijkt dat steeds meer beleidsmakers vinden dat de inflatie reden is om een renteverhoging door te voeren. Edin, wanneer verwacht jij die renteverhoging?
Als ik de president van de ECB mag geloven, dan is, ik meen, 27 juli de dag. Want zij heeft laatst gezegd, wij moeten begin van het derde kwartaal stoppen met opkoop van obligaties en dan enkele weken later verhogen. Nou, begin van het eerste kwartaal is in juli en zij vergadert op 27e, dus dat ligt voor de hand.
Ja, en daar zit jij ook op die lijn, Ralf?
Ja, wij hebben het gewoon naar voren gehaald. We dachten, nou eerst december, maart, toen september, december, nu juli, september. En misschien eventueel ook nog in december, maar die kans achten we klein. Want wij denken dat het, in het Engels, de window of opportunity voor de ECB maar heel kort is. Omdat wij verwachten dat inflatie eind, maar vooral begin 23 hard omlaag komt, ook groei. Dus als ze dan hebben ze gewoon geen ruimte eigenlijk meer om te verkrappen. Of dan gaat het echt pijn doen, terwijl ze ook hun doelstelling hebben bereikt.
Jouw instemmend knikken?
Ja, zeker. Als je naar de ontwikkeling van de inflatie kijkt en vooral naar de drijfveren daarachter, voor het grootste deel zijn het echt factoren die niet structureel zijn. Als je dat een beetje doortrekt, dan is de kans heel groot dat je zo vanaf de herfst van dit jaar zou het zo moeten zijn dat je inflatiepiek bereikt hebt, dat je dan weer gaat dalen. Zodra die trend een beetje omgedraaid is, krijgen de centrale banken, niet alleen de ECB, ik vind ook de Fed in Amerika, eigenlijk alle munitie om met een geloofwaardig verhaal te komen waarom je die geplande renteverhogingen tot diep in 2023, dat die eigenlijk niet hoeven. Dus ik hou er rekening mee dat je richting eind van het jaar aangenaam verrast gaat worden in de zin dat al die ingeprijsde renteverhogingen voor een deel gaan die niet uitkomen.
Ik ga daar voor een groot deel mee, maar ik denk wel dat de Fed een groter probleem heeft dan de ECB. Omdat je zegt net, Edin, van veel van de inflatie is niet structureel. Maar in de VS, juist vanwege, daar is wel wat loonprijsspiraal effect. Dus dat neigt wel een beetje naar dat het wel structureel kan zijn. Dus daardoor zie je ook dat de Fed krachtiger optreedt dan de ECB.
Ik zie de Fed ook in loop van dit jaar nauwelijks ruimte krijgen om af te wijken van de wijziging van de koers die ze enkele maanden geleden ingezet hebben. Dus die renteverhogingen voor de rest van dit jaar, dat geloof ik meteen. Niet omdat ze het heel graag willen, maar ze kunnen niet anders. Wat jij zegt, inflatie is daar niet alleen heel hoog, maar veel structureler dan hier bij ons. Alleen met betrekking tot de verwachting, mede ingegeven door de geluiden uit de Fed over renteverhoging in 2023, daar zet ik een hele grote vraagteken bij. Ik kan me heel goed voorstellen dat de economische omgeving er niet naar zal zijn om ook volgend jaar door te gaan met renteverhogingen.
Ja, daarin was Powell natuurlijk ook, dat is wel opvallend. Wij gaan er ook in mee. Wij zeggen ongeveer de Fed verhoogt naar de neutrale niveau. Dus zeg maar het niveau dat het geen pijn doet aan de economie, maar ook niet stimuleert. En wij vermoeden dat het ergens rond de 2,5-2,75 ligt. Dus wij brengen onze renteverwachtingen wel naar voren, maar we doen het per se dan niet meer. Maar het rare is dan wel dat Powell, en ik weet dat niet of dat omdat hij die markt naar beneden wil drukken, om zeg maar om die condities wat te verkrappen, financiële condities. Want die begint wel van misschien moeten we het verhogen tot boven de neutrale niveau. Hij had van de week was hij zeer hawkish.
En ik denk dat het vooral samenhangt met het feit dat je voor het eerst, nogmaals in een hele lange tijd, met echt zeer hoge inflatie te maken hebt. Dus hij moet nu, nadat ze jarenlang hebben gezegd, als het uit de hand dreigt te lopen, zijn wij er. Hij kan nu eigenlijk niks anders zeggen dan, jongens, wij zijn er, wij zijn bereid om door te gaan als het nodig is boven dat neutrale niveau. Ik hou er wel rekening mee, wat ik daarnet al zei, dat uiteindelijk de economische omgeving zodanig zal zijn dat hij een plausibel verhaal zal hebben om daarmee te stoppen.
Ja, dat heeft hij ook echt nodig. Ja. Hij heeft hij ook echt nodig, want ja, we moeten
hij kan dat nu niet doen natuurlijk.
Nee, maar het probleem is dat ik denk dat de centrale banken voor financiële markten hun geloofwaardigheid terug moeten winnen. Ja. Als je zeg maar het hele jaar hebt gezegd van inflatie is tijdelijk. En het blijkt nu niet zo tijdelijk te zijn en echt gewoon erg. En je moet gierend in de remmen. Dan moet je dat op een gewoon terugwinnen.
En ik zag ook in een grafiekje, het komt overigens van Corné van Zijl, jullie collega, dat de inflatieverwachtingen behoorlijk aan het dalen zijn in Amerika.
In de VS, ja.
En in mindere mate ook al in
Maar
Europa.
Ik denk dat alles te maken heeft met die stoere taal van de Fed. De inflatieverwachting is natuurlijk met name vorig jaar, eind van het jaar, behoorlijk opgelopen. Omdat we toen te maken hadden met een Fed die zei, nou, wij zien dit niet al te lang aanhouden. Sindsdien zijn de geluiden die we uit de Fed-hoek horen echt heel anders. Inderdaad, ze zitten veel meer op de lijn van dit is structureel en we moeten doorgaan met die renteverhogingen. Dat heeft effect op de vrees die beleggers hebben over inflatie op langere termijn. Die stoere taal van de Fed zorgt ervoor dat de inflatieverwachtingen die echt hoog opgelopen waren, stukken naar beneden zijn gegaan.
Wat misschien ook helpt is dat inflatieverwachtingen, zeker bij consumenten, is best wel gerelateerd aan energieprijzen. En je ziet niet, kijk, olieprijs is nog steeds hoog. Maar hij blijft wel zeg maar rond de 100, 110. Hij is niet doorgegaan naar 150. Ja. En als dat, dus zeg maar, we zijn inmiddels alweer een beetje gewend aan het hoge niveau. Ja. Maar als die stijging is natuurlijk wel gewoon fors geweest. Als je dat nog een keer krijgt, dan zie je dat natuurlijk ook gewoon wel weer oplopen.
Ja, nog een andere vraag over die rente, Ralf. Als je kijkt naar de huizenmarkt in Nederland, is die lange rente ook nog steeds niet extreem, maar wel opgelopen. Wat gaat dat betekenen voor de huizenmarkt?
Nou, ik moet wel even zeggen, ik zelf ben geen huizenmarktexpert, maar ik heb even wel bij onze huizenmarktexpert nagevraagd. Het klopt dat die rente is opgelopen. Ik even persoonlijk, ik ben blij. Ik had hem in november vastgezet, maar hij is echt meer dan verdubbeld. Het is ongekend.
Ja.
Die stijging van die rente gaat ervoor zorgen dat de extreme stijging die we nog hadden in de huizenmarkt, dat wel voorbij is. Maar als je gewoon kijkt naar de onderliggende dynamiek van beperkt aanbod, nog steeds vraag. Rente is relatief nog steeds laag. En natuurlijk ook gewoon een goede arbeidsmarkt. En denk dan ook nog aan een wat langere termijn trend. Dat zijn er eigenlijk twee, dat door corona met het thuiswerken we meer ruimte nodig hebben. Maar bijvoorbeeld ook dat heel veel millennials nu in een fase in hun leven komen dat ze zeg maar een huis gaan kopen. Hmm. Denken wij dat dat de huizenmarkt in die zin het iets rustiger aan zal doen dan ten opzichte van vorig jaar, maar dat nog wel gewoon prijzen licht omhoog of stabiel blijven. En dan kan je zeggen, als je met een hoge inflatie kan je zeggen, nou, maar reëel gaan ze dan iets omlaag, maar echt een structurele daling van de huizenmarkt zien wij volgens nog niet zitten.
Hoe kijk jij daarnaar, Edwin?
Laat ik eerst zeggen dat wij in de zomer van 2020 zijn verhuisd. Dus ik ben net als jij ontzettend blij dat wij de hypotheekrente op die niveaus hebben kunnen vastleggen. Als we het over huizenmarkt in Nederland hebben, sluit ik me helemaal aan bij Ralf. Er zijn andere factoren die een rol spelen. En ik denk dat die prijsstijgingen van 15%, 20%, ja, dat is gewoon onhoudbaar. Ja. Je moet wel onderscheid maken tussen prijsstijgingen en prijsdalingen. Daling van huizenprijzen in Nederland, dat kan. Dat hebben we ook niet zo heel lang geleden meegemaakt, 2009, 2010. Dat de rentes zijn gestegen, dat helpt in ieder geval niet. Maar helpt niet in de zin dat het aanhoudende sterke stijgingen heel moeilijk maakt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je vanaf nu wat gematigdere stijgingen krijgt, lagere stijgingen van de huizenprijzen krijgt. Maar voor een all-out daling van de huizenprijzen in Nederland, daar heb je echt veel meer voor nodig dan deze toch historisch gezien relatief lichte stijging van de rentes.
Het is een heel, ook zeg maar nu een financiële markt, zeg maar een Nederlandse huizenmarkt, maar bijvoorbeeld ook Amerikaanse huizenmarkt heeft vergelijkingen. Wordt heel veel teruggegrepen of teruggegrepen naar de bankencrisis, dus 2007-2008. Ik denk dat dat zelf niet opgaat. Ik denk als je nu meer naar de crash ook op de beurs kijkt, dat veel meer te relateren valt aan zeg maar ook de internetzeepbel. En dan niet zeg maar, maar dat was ook, waarderingen waren extreem opgelopen met een lage rentevoet. Dus heb je hogere of lagere verdisconteren goed hogere waarden. Nou, dat kan zeg maar uiteindelijk een huizenmarkt zal toen ook niet heel hosanne zijn geweest, maar die is niet ingestort. En die stort natuurlijk pas echt in als consument te ver overgefinancierd zitten en meerdere huizen hebben en dat dan het kaarthuis in elkaar valt. Dat is wel. Dus ik wil niet zeggen dat het, ik zal eerlijk zeggen, ik steek niet mijn hand ervoor in het vuur, maar ik vind in ieder geval de vergelijking met 2007-2008 in Amerika vind ik niet terecht.
En met die oplopende rente, Edin, komt er een moment waarop we weer rente gaan krijgen op onze spaarrekening? Ik las ergens dat we ons wat dat betreft niet al te zeer rijk moeten rekenen, dat het nog even duurt.
Nou, wij gaan, als ik de laatste geluiden van de ECB mag geloven, gaan we in ieder geval naar de nul. Dus er zijn al berichten verschenen dat de banken zich opmaken op het sturen van brieven naar klanten, dat de rente van negatief naar nul gaat. Dus dat is een begin. Voor een echt noemenswaardige stijging van die spaarrente zou je ook een noemenswaardige stijging van de ECB-rente moeten zien aankomen. Waar we daar eerder over hadden. Ik zie de omgeving er niet naast zijn dat de ECB ergens volgend jaar de rente naar 1, 1,5 of 2% verhoogt. Dus ik vrees dat de spaarrente, dat daar nog steeds voor heel lang een nul voor de komma blijft staan. En als je de inflatie eraf haalt, ook wanneer die gezakt is van huidige extreme niveaus, dan blijft de spaarrente volgens mij nog heel lang reëel negatief.
Ja, Rob, we zijn beleggers. Ik zit net het verhaal te houden dat we weer langzaam in staatsobligaties. Dus laten we nou eerst die portefeuille weer opbouwen. En dan kunnen we weer kijken naar de spaar. Ik sluit me er wel bij aan dat wij niet verwachten dat die rentes, die gaan wat oplopen, maar niet dat doorzet.
Nee, meer de negatieve rente die eruit gaat lopen. Voor we naar het bedrijfsnieuws gaan, nog even de Nederlandse economie. Deze week werd bekend dat die tot stilstand is gekomen. Is dat een voorbode voor een recessie of niet?
Nou, zo zitten wij er niet in. Ik moet wel zeggen dat als je heel sec kijkt, ook bijvoorbeeld de Amerikaanse economie in de eerste kwartaal natuurlijk ook gewoon een min laat zien. Hè? Dus vanuit die optiek is het wat spannend. Maar in onze economische scenario's zien we natuurlijk, kijk, er is een aanbodschok met oorlog in Oekraïne en natuurlijk lockdown China. Dus, en we hadden al problemen in de aanvoerketen. Hoge inflatie, dus dat helpt allemaal niet. Maar wij zeggen het vooralsnog in onze scenario's dat, ja, wij denken dat maximaal een jaar gaat duren. In ons negatievere scenario kan dat dus 2 jaar duren. Dan schieten die prijzen nog verder omhoog. Dat komt mede door dat bijvoorbeeld we denken dat of Europa zelf of Rusland gewoon de kraan dichtdraait. We proberen dat natuurlijk al met olie. Dus daarmee zie je ook al dat die twee scenario's, het is allemaal niet zo duidelijk. Er is al verschuiving. Dan zeggen we, ja, dan is het mogelijk dat je technisch gezien betekent 2 kwartalen achter elkaar negatieve groei, dat je in een recessie komt. Maar het feit dat we het zo benoemen geeft dan ook aan, ja, dat het dan niet een hele diepe of zware is en dat het meer een technisch iets is, ja, dan dat je zegt, ja, het is een grote structurele trend. Maar we moeten natuurlijk wel eerlijk zijn. Aan het begin van het jaar dachten we, komen uit corona. We hebben vet op de botten van al het spaargeld voor corona. Noem het allemaal op. We gaan spenderen. Dik boven trendmatige groei. Nou, al die groeiverwachtingen zijn omlaag gekomen. We zitten nu nog rond de trend. Volgend jaar wordt dat iets lager. Dus ja, je gaat daar wel meer naartoe. Maar ja, ik ben zelf daar niet te negatief over te worden.
Oké. Dat geldt ook voor mij. Dat je 1 of 2 kwartalen mee gaat maken met lichte economische krimp in een omgeving waarin we zitten. Lockdown in China, wat toch gevolgen heeft. In Oekraïne wordt het nog steeds gevochten. Er is een vertraagd effect van de opgelopen rentes natuurlijk, wat ook op termijn gaat spelen. Het zou eigenlijk niemand moeten verbazen dat de economie het enige tijd wat lastiger kan gaan krijgen. Vergeet alleen niet, we komen uit een jaar waarin de Nederlandse economie vorig jaar met 5% is gegroeid. Dat is naar alle maatstaven ongekend hard. Dus dat je dan enige afkoeling krijgt, is niet alleen logisch, is ook gezond voor die economie. Maar als je abstraheert van die factoren die op het moment de economische groei aan het afremmen zijn, sluit ik me helemaal aan bij Ralf. Ik zie heel weinig reden waarom je nu de verwachting zou moeten hebben dat je in een echte recessie zou komen, die ook nog lang duurt. Is ook niet te rijmen met allerlei andere berichten, zoals laatst, dat je meer vacature hebt dan aantal werklozen. Die arbeidsmarkt, als je alleen naar de arbeidsmarkt zou kijken, zou je niet denken dat we op de vooravond zitten van een langdurige recessie.
Trouwens mee eens. Ik wil me ook wel iets breder trekken, en niet alleen naar Nederland, maar ook wereldwijd economisch gezien. Je hebt ook kans met bepaalde tijdsintervallen dat soms er iets wegvalt en iets anders terugkomt. Hè? Kijk, we hebben nu de lockdowns in China. We hebben natuurlijk ook Oekraïne, dat is negatief. Maar tegelijkertijd, de consument, zowel in Europa als de VS, heeft veel spaargeld. Nou, dat kan ons redden tot het eind van het jaar. Tegen het feit dat dat dan aan het eind van het jaar wegvalt, dan komt tegelijkertijd, en dat is ook negatief, de renteverhogingen, dat heeft een tijdje voordat dat zeg maar de reële economie raakt. Dus dat zal ook volgend jaar komen. Maar dan kan je weer het voordeel hebben dat die opstoppingen in de aanbodketen, dat die langzaam zijn. Dus die kunnen dan weer tegenwicht bieden tegen ja, die negatievere effecten. Dus wij kijken er zo een beetje aan dat er is continu telkens wel iets negatiefs. Maar de verschuivingen in tijdslijnen kan het net wel zo zijn dat er soms iets stimulerend is en iets zeg maar verkrappend, even heel gechargeerd gezegd.
En mocht het inderdaad zo'n beetje begin volgend jaar en naar uitzien dat die krimp toch wat dieper zal gaan zijn, dan keer ik terug waar we daar net over hadden. Dan hebben centrale banken, vooral de Fed, voldoende ruimte om als het nodig is zelfs te gaan hinten op een aantal renteverlagingen daar. Dat zal tegen die tijd niet meteen helpen, maar psychologisch gezien wel.
Bedrijfsnieuws. En we gaan naar Accel. Een van de grootste fietsenmakers ter wereld, volgens mij. Twee grote aandeelhouders in Accel. Teslin en KKR, die willen het bedrijf van de beurs halen. En veel beleggers zijn ontevreden over het bod. De koers staat inmiddels onder de biedprijs. En de angst is dat die twee, Teslin en KKR, Accel later voor een nog betere prijs gaan doorverkopen, waardoor eigenlijk die zittende aandeelhouders die extra winst mislopen. Ben je het eens met die klagende aandeelhouders, Ralf?
Ik moet je eerlijk zeggen dat wij dit niet, bedrijf niet enorm volgen. Ik had juist begrepen dat ze dat, om dat gebod te stand te doen, hadden ze juist het aanmeldpercentage verlaagd van 95 naar 80%. Dus ze proberen daar natuurlijk wel iets mee. Dus ik vind het moeilijk om een uitspraak te doen of ik het te laag of te hoog vind. Maar je ziet wel, in ieder geval, dus hier van Franse investeerder met die 5%, ja. Die wil dus niet. Nee. Maar het feit doordat ze natuurlijk die, om het gebod gestand te doen, de drempel verlagen naar 80%, proberen ze natuurlijk toch daar zeg maar die partij een beetje buitenspel te zetten.
Ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je, even generaliserend, en als je naar voren kijkt, als een goede belegger kijk ik jaren naar voren. Dit is natuurlijk een bedrijf dat in een omgeving waarin we gezonder moeten gaan leven, waarin we meer aandacht krijgen om minder naar je voertuigen te grijpen. Dit is een bedrijf dat in principe een product heeft waar door de jaren heen steeds meer vraag naar zal komen. Dus ik kan me goed voorstellen dat je met die ogen kijkt, misschien is het bod nu eigenlijk aan de laagkant.
En dan ook nog trouwens dat elektrisch fietsen. Ik denk dat daar de marges wat vetter zijn dan.
Zeker.
Ja.
Dus
ja.
Misschien is het ook wel zo dat beleggers goed moeten opletten, dat dit een les is, dat je goed moet opletten hoe de aandeelhouders verdeeld zijn. Of er niet hele grote partijen zijn die eigenlijk de dienst uitmaken. Want dan kan je dit...
Ja, dat is natuurlijk even in de wereld met ETF beleggen, waarin de BlackRock's van deze wereld... En die zijn al bezig om, zeg maar, voorheen stemden zij als één. Maar dat is natuurlijk ook weer niet helemaal eerlijk. Dus zij zijn nu ook al bezig intern om, zeg maar, vermogensbeheerders, maar particulieren de ruimte te geven om een soort stemgedrag te kunnen. Het is heel moeilijk. Ik begrijp wat je zegt, maar het is echt wel lastig. Want uiteindelijk, we kunnen er heel veel dingen bij verzinnen, maar uiteindelijk beleg je in een bedrijf omdat je de toekomst in ziet, omdat je de goede beleggingscase vindt. Ja, ja, om dan, als je iets ontzettend goed vindt, je alleen dat niet te doen omdat bijvoorbeeld de aandeelhoudersstructuur, ja, ik weet niet.
We gaan naar de cijfers en ik wil aftrappen met ABN AMRO. En ik weet dat jij, Ralf, je daarover op de vlakte moet houden. Dus dat ga ik met Edin bespreken. En ja, we hebben gezien dat de kosten voor de aanpak van witwassen veel groter zijn uitgepakt dan beleggers hadden verwacht. De rente loopt nu op, waardoor er minder hypotheekoversluitingen zijn. Ja, ik heb het idee dat die governance kosten die spelen voor de hele financiële sector, dat wel een plaag begint te worden.
Nou, als je werkzaam bent in de financiële sector, dan weet je dat de hoeveelheid regelgeving en die er nog aan moet komen, is overweldigend. Dat betekent dat de kosten zeer hoog zijn. Dus daar moet je rekening mee houden. Bij ABN AMRO speelt natuurlijk ook nog dat witwassen blijft een heikel punt voor beleggers, want het zou niet voor het eerst zijn dat het effect daarvan onderschat blijkt te zijn. Ik kan me voorstellen dat ze daar ook rekening mee houden. Als je naar een omgeving gaat waar we het daar net over hadden, waarin het economisch toch allemaal wat minder wordt, dat is meestal, ik wil zeggen geen goed nieuws, maar in ieder geval niet al te goed nieuws voor de financiële sector. Als door de oplopende rentes er vrees ontstaat in de markten dat bedrijven meer moeite zouden kunnen krijgen met het aflossen van oude leningen, zoals Nederlandse bedrijven terugbetalen van de schulden die afgelopen jaren doorgeschoven zijn. Ja, dat zijn allemaal zaken die in de eerste plaats uitstralen naar de financiële sector en naar de bank. Dus ik kan me vanuit die optiek kan ik me voorstellen dat ondanks de in principe mooie cijfers over de eerste 3 maanden, dat de koers van het aandeel niet al te goed op gereageerd heeft, naar voren kijken. Dus. Ja.
Als je kijkt naar echt grote schokken, Ralf. In Amerika zijn retailers Walmart en Target met cijfers gekomen. En met name Target, want een van de grootste ketens daar ook is. Volgens mij het 25% eraf gegaan van de koers. Wat is er aan de hand? Want bij Ahold Delhaize zie je dat bijvoorbeeld helemaal niet.
Nou, in die zin heeft het mij verrast. Maar de zorgen vooral eigenlijk om de hoge inflatie. Doorvoeren van de hogere prijs en eigenlijk margedruk. Daar schrokken beleggers van. Dat is dus eigenlijk het heikele punt van wat er nu speelt in de markt met de hoge inflatie en wat doet dat met je marges. Het rare is dat ze kwamen eigenlijk achter elkaar met min of meer dezelfde boodschap of het onderliggende trend. Ja. Terwijl dat in de rest van het cijferseizoen eigenlijk niet gezien hebben. Nou, je zei net Ahold Delhaize. Nou, dat is dan een betere vergelijking. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Heineken en Unilever, die zitten dan meer aan de producentenkant. Maar die zie je ook, daar zag je ook in de prijs versus volume mix. Dus dan hebben we het over organische omzetgroei. Dat ze die prijzen nog behoorlijk weten door te berekenen. Dus ja, of daar is iets gewoon op de korte termijn heel drastisch veranderd bij de Amerikaanse consument. Maar dan ook weer wat hier heel vreemd is. Er komen er van de week detailhandelsverkopen in de VS naar buiten. Hm. Nou, de vorige maand wordt naar bovenbij gesteld. En deze maand zijn nog veel beter dan verwacht. Dus het rare is, je zou eigenlijk, zeg maar, ik moet wel eerlijk zeggen, detailhandelsverkopen zijn meer gefocust op de duurzame consumentengoederen. Maar daar willen we juist wat verlichting hebben. Dus dat moet eigenlijk iets minder hard groeien om die inflatiedruk er wat af te krijgen. Dus het is zoals het is. Het werd hard. Maar voor mij waren het allemaal, als ik het allemaal bij elkaar neem, een beetje tegenstelde geluiden als ik het, zeg maar, breder kijk. Dus ja, ik kan er niet echt een algehele conclusie op trekken. Puur op deze bedrijven. Ik weet niet of jij er iets...
Kijk, We hadden het hiervoor heel even over het feit dat de inflatie zowel in Amerika als bij ons echt aan de hoge kant is. In Amerika zie je wel dat het wat breder gedragen wordt. Het zijpelt naar steeds meer, veel meer sectoren en veel harder in die sectoren dan hier bij ons. Een van de gebieden waar je het echt heel duidelijk ziet, is aan de loonstijgingen. Die stijgen in Amerika veel harder dan hier bij ons. Dus als ik me verplaats in een belegger die door die bril naar deze bedrijven kijkt, die ziet dat de kosten waarmee ze te maken hebben, die loonkosten met name, maar ook andere kosten die ze maken, die lopen echt behoorlijk op. En aan de andere kant heb je te maken met een Amerikaanse consument die, doordat de inflatie veel breder wordt gedragen dan hier bij ons, er ook meer last van heeft, ondanks die loonstijgingen. Want die houden het voorlopig niet bij. Die blijven lager dan de inflatie. En die consument reageert dan heel simpel. Die gaat kijken, wat zijn de luxe goederen waar ik even geen geld aan mag uitgeven. Dat zijn allemaal zaken die voor een belegger natuurlijk heel belangrijk zijn. Dus ik kan me voorstellen dat dit allemaal meespeelt. Sluit ik me meteen aan bij jou. Het is wel iets wat moeilijk te rijmen is met de ontwikkeling in de rest van de economie.
Wat ik ook lastig aan vind, is dat, dat zien we dan in Nederland, die economen van ons zeggen dat, dat je heel duidelijk ziet dat het consumentengedrag verandert, maar we gaan vooral goedkoper. We gaan niet geen geld uit aan luxe dingen. Dus het wijzigt van het A-product kopen en we gaan naar het huismerk. Maar dan Walmart en Target, met alle respect, zijn voor mij dan het beeld van, ja, dat zit juist in die hoek waar. Ja. Dus daarom vind ik het lastig. Ja. Wat ten tweede opvallend is, en dan zoom ik iets verder uit naar het hele cijferseizoen. Dat was redelijk tot goed. Beter dan verwachte cijfers. Nou, daarvan zeg ik altijd, dat zien we altijd. Maar desondanks was het goed. Wat heel opvallend was, de focus was enorm op marges. Mm. En ik volg dat dan op indexniveau voor de Stoxx 600 en de S&P 500. Ja, daar zie je gewoon, we zijn sinds de coronacrisis, zijn die marges echt bijna verticaal omhoog gegaan. Vorig jaar 2 volle procentpunten erbij. Ze staan op recordniveaus. En eigenlijk was daar de verwachting, daar gaat aan geknabbeld worden dit cijferseizoen. En dat is dus niet gebeurd.
Valt ze zijn mee.
Ze zijn misschien 1 of 2 tienden, maar niet. Dus ik zeg al maar, ze zijn gewoon gestabiliseerd. Mm. En daarom vind ik het zo, als ik voor de hele markt kijk, is het gewoon gestabiliseerd. Moet ik wel zeggen, energie heeft daar een hele belangrijke bijdrage. Maar daardoor ben ik dan ook zo verrast. Dan zie ik van een Ahold, Unilever, Heineken. Nou, dit is niet allemaal omdat het Nederlands is, maar dat toevallig kwam dat voorbij. Zie ik juist dat ze die prijzen kunnen door. Je hoort het ook heel veel. En dan komen Target en Walmart. Voor mij was het een beetje een verrassing die ik niet helemaal kon plaatsen.
Maar overal zeg je dus, die cijfers zijn gewoon goed. Ben jij het daarmee eens?
Ja, zeker. Zeker.
Crisis? What crisis?
Die somberheid, heb ik het gevoel, ligt er met name in de vrees dat de economie iets rampzaligs mee gaat maken, omdat de rentes aan het stijgen zijn. En nogmaals, ik keer even terug waar ik het eerder over had. Mm. Voor heel veel beleggers was dat iets wat niet meer kon. Mm. Rentes die stijgen, inflatie die oploopt. Dus dat daar enige vrees in zit, dat vind ik logisch. Maar ik denk dat die vrees overtrokken is, dat het straks allemaal relatief meevalt en dat je dan een soort herstel krijgt, ook op de markt.
Maar dat is wel een heel belangrijk punt. Dat moet niet te lang duren, hè?
Ja,
want als zeg maar CEO's het gevoel krijgen van hoogwatervrees en ze gaan stoppen met investeren, dan gaan we het over onszelf afroepen. Hè?
Ja.
Maar wat wel opvallend is, ondanks dus dat het wel een relatief goed cijferseizoen is geweest, zie je dus inderdaad, nou, we hebben nu al Target en Walmart, maar denk aan Netflix, we kunnen er nog wel een paar opnoemen, die rapporteren dan en je ziet echt gewoon klappen van 20-25% na publicatie. Dat hebben we echt lang niet gezien. En dan zeggen ze, ja, dan begrijp ik die angst voor margedruk en zeg maar die doorlopende prijzen. Maar als ik dan kijk naar de wereldindex, de verwachtingen, aan het begin van het jaar was voor de aankomende jaar de winstverwachtingsgroei 7%. Nou, nu is het voor aankomende 12 maanden, en ik weet, we zitten iets later, is dat nog 9%. Dus dat is eigenlijk hoger. De waardering is teruggevallen naar 16 keer. Ik weet wel dat Amerika duurder is en zo. Maar kijk, het is niet spotgoedkoop, maar het is ook niet schreeuwend duur. Dus vanuit die optiek, ja, ik blijf al zeggen, maar dat zeg ik al een tijdje. En inmiddels staat, want dat is ook wel grappig, we hebben het nu over de S&P bear market, maar de lows In Europa, net geen 20%, maar was 18%. De AEX wel meer dan 20%. Dat was begin maart, hè? Dus ik zeg, word niet te negatief, maar we hebben natuurlijk wel al gewoon min 20 gedaan. Dus zo reëel moet ik ook wel zijn.
Het is eigenlijk meer die volatiliteit, die angst bij de belegger, dan dat je, als je kijkt naar de bedrijfs, hoe het met bedrijven operationeel gaat, dat je
en vergeet ook niet, kijk, als het hem vooral zit in die angst en die vrees, één of twee maanden van goede cijfers, in de zin dat het consumentenvertrouwen weer gaat stijgen, dat de economie weer langzaam zich gaat groeien, kan wonderen doen om die angst weg te nemen.
Ja. Maar dat vind ik niet, als jij het over die volatiliteit, die bewegelijkheid hebt, dat vind ik dus vanuit technisch optiek dan weer wat raar. Want normaliter, hoe gaat dit in dit soort scenario's, is mijn ervaring. Je daalt. En op een gegeven moment is er angst en dan gaat het luik open. En dan krijg je ergens zo'n pak, zo'n klap. En dan herstelt het weer. En nu zie je dat niet. En je ziet ook, die daling gaat door. Terwijl de VIX, de angstindicator, die zet geen hogere toppen neer. Dus die, zeg maar, dat moment van extreme angst, dat zie je niet. En dat is toch vaak juist weer een signaal dat je aan het... jij vroeg aan het begin de bodem. Ja. Dat je dat dan toch vaak wil zien. Dus ja, er is wel wat ruis dat ik het elke week, want ik zit in allerlei calls waarin ik het allemaal moet toelichten wat ik verwacht. Ja. Dat ik het ook gewoon af en toe heel lastig vind om daar een call over te maken.
Ja, beetje een atypische situatie. Ja. Ik wil nog twee bedrijven meenemen. Alberts Industries, toch een groot technologisch bedrijf, heeft ook zijn cijfers laten zien. 51% meer orders dan een jaar geleden. Autonome groei 9%, verder geen winstcijfers. Maar dat is ook weer zo'n voorbeeld, Edin.
Technologie, hè?
Ja.
Ik bedoel, als je al niet overtuigd was dat de technologie de sector van de toekomst is, dan ben je na de pandemie toch wel overtuigd daarvan.
Ja.
En dat betekent dat bedrijven in die sector, dat zij zoveel extra werk hebben gekregen, dat ligt zo voor de hand.
Ja.
Het is een handelsupdate, hè? Dus dan is de informatie veel summierder.
Klopt.
Ja. Maar kijk, dus wat dus interessant is met altijd die organische omzet groeit 9% is dus, klinkt heel hoog. Maar dan is het dus heel erg belangrijk. Dat bestaat dus uit een volumegedeelte en een prijsgedeelte. En je wil dus nu met die hoge prijzen dat het zeg maar niet het een de ander opeet. Nou, dat gaven ze in de cijfers zelf niet aan, maar in het begeleidend commentaar zeiden ze dus eigenlijk dat die marges nog wel gewoon redelijk bleven liggen. Dus dat gaf dan weer de geruststelling.
Ja.
En dat is positief dus.
Ja, het aandeel heeft het ook per saldo wel redelijk gedaan op die cijfers. Het andere bedrijf dat ik wil meenemen is CTP. Misschien nog niet zo heel bekend bij beleggers, omdat het nog niet zo heel lang genoteerd is op Euronext. Maar wel een van de grootste exploitanten van logistiek vastgoed in Oost-Europa. Of in Europa, maar met name in Oost-Europa. Het is opgericht door een Nederlandse zakenman. Deze week wel flink herstel op de cijfers. Hogere omzet daar, dus lagere winst. Dan denk ik, ja, hogere omzet, lagere winst, dat vind ik nou weer net zoiets. Daar zou ik dan zenuwachtig van worden, of althans niet zo positief op reageren. Zien we hier toch wel. Heb jij er een verklaring voor, Ralf?
Nee, sorry. Er was ook heel weinig over te vinden, moet ik eerlijk zeggen. Ik zag ook die 37% groei, maar puur je vraag van wel goede omzet, maar lage winst. Ja, dat is natuurlijk in dit klimaat met hogere rentes niet wat beleggers willen. Hè?
Ja.
Want dat is eigenlijk het goede verhaal. En daar kiezen we dan momenteel niet voor. Maar ja, vanuit een lange termijn optiek moet je dan gewoon onderliggend kijken.
Ja.
Ik weet ook niet in hoeverre Oost-Europa en de ontwikkeling in Oekraïne, et cetera, daar ook nog van invloed op zijn.
Nou, gek genoeg hebben ze gezegd dat dat wel meeviel, de invloed van de Oekraïne-oorlog.
Je kunt je voorstellen, ervan uitgaande dat die oorlog ergens in nabije toekomst stopt, en dat zal toch wel, dan zouden de gevolgen voor Centraal-Europa en Oost-Europa redelijk beperkt moeten zijn. En wat overeind blijft is, dat was, is en blijft de regio waar de groeivooruitzichten voor de komende jaren aanmerkelijk hoger liggen dan hier bij ons.
Ja.
Dat was het geval, dat is het geval, dat blijft het geval. Dus als je met die ogen ernaar kijkt, kan ik me goed voorstellen dat je ondanks die ongewenste combi meer omzet, minder winst, dat je, als je wat langer naar voren kijkt, dat je toch wat optimistisch bent over het bedrijf.
Ja.
Gezien de regio waarin het opereert.
We gaan
Ook iets heel anders. Je zei laatste bedrijf, maar je vroeg net wat ik het bod vind van Astel. Daar had ik geen goed antwoord op, maar ik had ook naar Hal gekeken. Ja. En vorige week waren natuurlijk ook cijfers van Boskalis. En ze zeiden allebei hetzelfde. Ze zijn met elkaar in overleg. Ja. Maar daar vinden wij, of ABN AMRO of de analist van ABN AMRO dan wel van. Kijk, ze zijn aan het praten en ze willen een vriendelijke overname. Maar daar moet waarschijnlijk wel het bod omhoog om tot een vriendelijke overname te komen.
Oké. Okay.
Dus, nou, die wilde ik je dan toch nog even meegeven.
Ja, hartstikke goed. We gaan naar de luisteraarsvragen. Dit is een vraag die gaat over het ASN Groen Projectenfonds. Naast actief beleggen beleg ik ook in het ASN Groen Projectenfonds. Doel is minder vermogensbelasting betalen en daarnaast de aftrek van 0,7%. Tevens een beperkt extra rendement van om en nabij de 0,5 tot 1%. Als de rente stijgt, dan zakt dit fonds normaliter. Dit jaar heb ik dan ook een verlies van zeker 7% geleden. Ik ben tevreden als het fonds zich stabiliseert rond de koers van €25,30. Dat is nu ongeveer €25,50. En neem genoegen met een beperkt dividend en de belastingaftrek. Echter, het ziet er naar uit dat de rente verder gaat stijgen. Wellicht de komende 2 jaar of nog langer. Is het beter om het verlies te beperken door direct uit dit fonds te stappen tot het moment dat de rente zich gaat stabiliseren, of kan ik beter de rit uitzitten? Ik heb begrepen dat leningen slechts een periode van 6 tot 7 jaar uitstaan en dat nieuwe leningen dan tegen hogere rente vergoed worden. Zeer hoge rentes, zoals in het verleden, verwacht ik niet. Oftewel, is de verwachting van uw gasten dat op termijn van 2 tot 3 jaar het wel goed komt met dit fonds en de kans op herstel richting €25 reëel? Of hebben uw gasten een ander beeld? Ik heb het geld niet nodig de komende jaren, maar ik wil niet te veel risico lopen hiermee. En de website van ASN zegt: het renterisico voor het fonds is beperkt doordat de maximum gemiddelde looptijd van de leningen niet hoger mag zijn dan 5 jaar. De huidige gemiddelde looptijd, juni 2020, van de onderhandse leningen in het fonds ligt rond de 4 jaar. Allemaal heel technisch, Edin.
Ja, als je de verwachting hebt dat de lange rentes vanaf huidige niveaus de komende jaren per saldo wat kunnen stijgen, en dat is wat wij zien. Dat is overigens niet hetzelfde als zeggen dat we naar niveaus van voor 2008 gaan. Bij lange na niet. Dan helpt het altijd dat de looptijden van de leningen relatief kort zijn. 4, 5 jaar is acceptabel. De vraag over de rentestijgingen. Kijk, de lange rentes zijn sinds de zomer van vorig jaar echt behoorlijk opgelopen. De nadruk ligt echt op behoorlijk. Dus het zou niet verbazen dat je nu enige tijd toch wat consolidatie krijgt. Als je naar een omgeving gaat waarin het economisch allemaal wat minder wordt. Als je naar een omgeving gaat waarin de inflatie gaat pieken in de tweede helft van het jaar. Waardoor de centrale banken het ook de ruimte krijgen om het allemaal wat rustiger aan te doen met de aangekondigde renteverhogingen. Dan is dat een omgeving waarin je ook rekening mee moet houden dat die lange rentes niet naar niveau van voor de corona zakken, want daar is de economische situatie niet naar, maar een aanhoudende verdere stijging zoals we de afgelopen maanden hebben gezien, ligt ook niet voor de hand.
Zag jij instemmend knikken?
Nou ja, het is wel grappig wat je. Het is gewoon, dat heeft met het nieuws te maken. Mensen worden dan meteen gek gemaakt. Kijk, die rentes, die zijn echt, dat is gewoon verticaal omhoog. Hè? Dat is absurd. Stijgende rentes is niet slecht voor een economie of financiële markten. Snel stijgende rentes is slecht. Nou, dat hebben we gezien. En nu is al meteen de narrative, of zeg maar de gedachte, het gaat verder. Weet even dat, als dan kijk ik weer wereldwijd, maar met zeker in Amerika, wat die na corona hebben gedaan en wat dat met de schuldbalans van de overheid heeft gedaan. Als die rente doorstijgt op dit niveau, dan crashen we zo hard in een recessie, omdat we het gewoon niet kunnen betalen. En dat zorgt er automatisch voor dat rentes weer dalen. Hè? Dus ik heb helemaal niks. Dat is een perfect verhaal. Maar ik wil eigenlijk alleen zeggen, ja, mensen,
laat je niet gek maken.
Laat je niet gek maken. Het is zo hard gegaan. Ook als je gewoon naar het sentiment in de rentemarkt, dat is zo ver doorgeschoten. Dat moet even gewoon op adem komen. En dan met de economische groei die toch gaat afnemen, krijg je daar automatisch toch wat inflatieverlaging van. Dus dan is er ook geen rente om dat door te blijven trekken, die lijn verder omhoog van rentes.
Een andere vraag met betrekking tot rente. Hoe denken de experts over de aankoop op dit moment van Rabo-certificaten? Dat kunnen jullie natuurlijk niet precies individueel advies geven, want je kent nooit de situatie van een luisteraar. Maar die rentecertificaten die geven 5,5% per jaar. De inflatie is hoger, maar op aandelen en depositorekening is 5% ook geen garantie. Dat het een achtergestelde lening is, is mij bekend. Bovendien is het een veel verhandeld liquide fonds. Edin.
Wij hebben in het verleden ook momenten meegemaakt waarin de liquiditeit niet al te groot was. Dus daar moet je rekening mee houden, denk ik. 5% is geen garantie op depositorekening, nee. En dat zal nog heel lang zo blijven. Aandelen heb je ook geen garantie, maar dat is van alle tijden. Inflatie is nu hoger. Het cruciale woord hier is nu. Hmm. Omdat er echt van alles en nog wat samenspeelt. De verwachting die ik heb, die wij volgens mij allebei hebben, is dat de inflatie echt langzaam zeker gaat zakken. De vraag, moet je dan in Rabo-certificaten gaan zitten? Daar kun je geen antwoord op geven, omdat je de persoonlijke situatie niet kent. Maar als een belangrijk deel van je overweging is dat de inflatie hoog zal blijven op huidige hoge niveaus, dan zou ik daar toch een hele grote vraagteken bij zetten. Want verwachten dat het heel lang op zulke hoge niveaus blijft, gezien de drijfveren en gezien het feit dat centrale banken echt in actie komen daartegen, dat ligt niet voor de hand.
We zijn aan het einde gekomen van de podcast en dat betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar. Ralf.
Ja, nou, ik heb niet echt één tip, maar meer. Het is natuurlijk, tech is hard afgekomen, technologie. Veel vragen over de FANG, de voormalige liefhebbers. Dus die wil ik eigenlijk. Niks is een koop, maar eigenlijk zeggen we als we dan. Ik pak er maar vier: Microsoft, Apple, Alphabet en Amazon. Sowieso Microsoft zeg, of van eigenlijk alle vier zeggen we, op de korte termijn zit er nog steeds gewoon. Ja, onzekerheid heeft vooral met dat renteverhaal te maken. Maar als je eigenlijk lange termijn kijkt, staan die verhalen gewoon nog steeds. Microsoft doet het eigenlijk op alle gebieden hartstikke goed. Apple had natuurlijk problemen met zijn, of gaf aan met de aanlevering. Maar het is ook een soort luxe probleem. Want het betekent in ieder geval dat je vraag nog gewoon solide is. Alphabet nog steeds groeit tegen aantrekkelijke waarderingsniveaus. En Amazon, ja, ook een soort korte termijn pijn, maar lange termijn ziet het nog steeds goed uit. Dus wij krijgen daar vragen over. Wij zijn niet op al die sectoren waar we in zitten, waar zij in zitten, zijn we eigenlijk neutraal of zelfs terughoudend. Maar dat is een wat kortere termijn. Maar we willen eigenlijk zeggen van, ja, ook er is al wat afgekomen. En het is op de korte termijn, kan er misschien echt nog ook wat pijn zijn, omdat gewoon de rente en de inflatie speelt die partijen parten. Maar op de lange termijn belegging is echt nog wel gewoon goed.
Ja, zijn goede businessmodellen.
Ja.
Edin, wat is jouw tip voor de luisteraar?
Als het je als aandelenbelegger nu allemaal net iets te spannend is geworden, wat ik me heel goed kan voorstellen, en je zoekt toch naar wat meer rust in je aandelenportefeuille, dan vind ik de Spider S&P Euro Dividend Aristocrats een hele mooie ETF. Er zitten 40 bedrijven uit de eurozone die een track record hebben van keurige dividenden uitbetalen en elk jaar meer dividend uitbetalen. Ik vind dat in deze omgeving twee voordelen hebben. Eén, die dividendstroom gezien het verleden is vrij zeker. En twee, het zijn bedrijven uit de eurozone. En ik heb heel sterk het gevoel dat met name Europese aandelen toch wat aantrekkelijker gewaardeerd staan dan de Amerikaanse aandelen.
Ja. Kun je de naam nog één keer herhalen?
Spider S&P Euro Dividend Aristocrats ETF.
Okay. Ik zal de tickersymbool.
De ISIN-code stuur ik je nog na.
Okay, fantastisch. Hartelijk dank. Edin Mujadzic van OHV Vermogensbeheer en Ralf Wessels van ABN AMRO. Dit was de 41ste aflevering van Beurstalk. Zoals eerder gememoreerd praat ik straks even door met Martijn Rozemuller van Eck, partner van Beurstalk. Dat doe ik eens in de twee weken en zo meteen na de reguliere disclaimer hebben we het over beleggen in, jawel, Europese aandelen. Blijf dus luisteren. Als je wilt reageren of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob@beurstalk.com. Voor de nieuwsbrief meld je je ook aan op de site beurstalk.com. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug. We gaan nog eventjes door met Beurstalk. Van Eck, aanbieder van beleggingsproducten, is een partner van Beurstalk. En elke twee weken spreken we met Martijn Rozemuller, CEO van Eck Europe, over een beleggingsonderwerp. Martijn, welkom. In deze aflevering gaan we het hebben over beleggen in Europese aandelen. Maar voor we naar Europa kijken, beleggen in de wereldwijde ETF van Eck en ook de Morningstar US White Mode ETF, die zijn heel populair. Waarom zijn juist die twee zo populair, denk je?
Ja, dat is een goede vraag. Helemaal het exacte antwoord weet ik ook niet. Want ja, dat zou natuurlijk fijn zijn om te weten, want dan zouden we daarop kunnen voortborduren. Wat ik vermoed is dat met name Amerika, hè, als het om beleggen gaat, natuurlijk een populair land is. Hè, de Dow Jones, de S&P 500, allemaal heel bekende aandelenindices. Wereldwijd beleggen is om een andere reden, denk ik, bekender. Omdat mensen zich realiseren dat je dan meer spreiding hebt. En ja, dan kan het natuurlijk zijn dat bepaalde regio's of landen om die reden wat minder in de aandacht staan.
Jullie AEX ETF die is waarschijnlijk om dezelfde reden populair. Dat kent iedereen. Dat is beleggen dicht bij huis. Maar de Europese ETF, de Sustainable European Equal Weight ETF, die is wat minder populair. Heb je daar een verklaring voor?
Nou ja, ook weer niet een hele zwart-witte verklaring. Maar wel een aanname of een educated guess. En zoals je al zei, inderdaad, die AEX die is vrij populair. Omdat Nederlanders die herkennen dat. Beleggen dicht bij huis is blijkbaar voelt veilig. Amerika heeft veel aandacht, wereldwijd veel aandacht. En dan is het net alsof dat stukje Europa een beetje tussen wal en schip valt. Misschien te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken, wie zal het zeggen. Maar op zich wel jammer, want Europa heeft natuurlijk een aantal hele interessante beursgenoteerde bedrijven die zeker de moeite waard zijn om te overwegen als je gaat beleggen.
Dus naast die populaire ETF's is het verstandig voor beleggers om ook Europa mee te nemen in je beleggingsbeleid.
Ja, en op het moment dat je als belegger al in een wereldwijd mandje belegd bent, dan heb je eigenlijk Europa als onderdeel van die belegging. Dan loont het nog wel om te kijken of de wereldwijde ETF die je gebruikt, of die echt goed gespreid is over de wereld. Want er zijn een aantal voorbeelden van wereldwijde ETF's die toch voor 65-66% in Amerikaanse aandelen beleggen. Dus dan zit je toch wel, wat mij betreft, vrij zwaar in Amerika. Nou, in zo'n geval zou het helemaal geen kwaad kunnen om bijvoorbeeld een stukje Europa toe te voegen middels een ETF die specifiek op Europese aandelen gericht is.
Nou, dus je moet eigenlijk goed kijken naar de weging van Europa in je portefeuille op dit moment. Plus dat er natuurlijk een hele hoop grote Europese bedrijven zijn. We kijken allemaal naar Amerika, maar als ik kijk naar ASML, grote energiebedrijven, die moet je eigenlijk ook niet missen.
Absoluut.
De kosten van de Sustainable European ETF, die zijn wat hoger dan die populaire ETF's. Waar ligt dat aan?
Ja, dat is eigenlijk toch een beetje vraag en aanbod. Als ETF-aanbieder kijk je voor wat betreft de pricing van je product, de kosten die je eraan hangt, kijk je eigenlijk naar de schaalgrootte en of, als je met een nieuw product begint, de verwachte schaalgrootte. Nou, dan hadden we in de tijd dat we met de European Equity begonnen en ook de Global Equity, of tegenwoordig de Sustainable World geheten, hadden we het idee dat die toch ongeveer wel even groot zouden kunnen worden, ongeveer even populair zouden zijn. En in de oorsprong waren ze ook eigenlijk gelijk geprijsd. En 0,2% per jaar. Op een gegeven moment bleek toch wel vrij duidelijk dat de European achterbleef, in ontwikkeling qua schaalgrootte. En dan kan je als aanbieder kan je twee dingen doen. Je kan zeggen van, nou ja, dit is blijkbaar niet populair genoeg. Dus dan kan je met zo'n product stoppen. Nou, dat vind ik eigenlijk altijd de minste beslissing die je kan nemen. Omdat, ondanks dat het product nog een stuk kleiner is dan de wereldwijde variant of dan de Nederlandse variant, is er toch wel substantieel geld in. Denk aan ongeveer 40 miljoen. Dus dat is niet niks. Het feit dat het dan voor ons eigenlijk net niet rendabel is, mag niet de enige overweging zijn om zo'n product te sluiten. En wat we dus in dit geval besloten hebben is, blijkbaar zijn er in ieder geval voldoende klanten, lees voor 40 miljoen onderliggend, geïnteresseerd in deze vorm van exposure. Als het dan op dit niveau voor ons eigenlijk niet kostendekkend is, eigenlijk niet winstgevend, dan is om die reden het sluiten van het product misschien niet zo'n goede keuze. Want je zou kunnen zeggen, 0,2% is extreem goedkoop, maar 0,4%. is ook nog steeds erg efficiënt geprijsd. Dus wat we uiteindelijk besloten hebben is, hè, dit product is vorig jaar iets in prijs verhoogd, hè, van 0,2 naar 0,4%. Daarmee is het nog steeds niet onze duurste ETF en daarmee is het ook bij lange na niet de duurste ETF van de markt. Maar hij is op dit moment dus anders geprijsd en dat heeft puur te maken met schaalgrootte. Hopelijk hè, wordt hij ooit nog een keer zo groot dat we kunnen zeggen van nou ja, op deze schaalgrootte kunnen we de fee weer iets verlagen.
En daarbij is dus vooral van belang dat beleggers even goed kijken of ze eigenlijk wel voldoende weging hebben in de Europese markt.
Absoluut. En er is misschien nog één ander ding wat van belang is. Hè, want een belangrijke reden ook om dit product niet zomaar te sluiten is dat dit is een van de weinige, misschien wel de enige Europese aandelen ETF waar mensen gebruik kunnen maken van de dividend efficiency die wij bieden. He, dus het feit dat je bij ons je dividendbelasting terug kunt halen, dat mis je bij heel veel Europese aandelen ETF's. Nou, dat alleen al is vaak 0,3-0,4% per jaar. Dus door het product weg te halen, he, zou je mensen eigenlijk dat ontnemen, die 0,3-0,4% per jaar, door het product te laten bestaan, maar dan tegen 0,2% hogere kosten, doe je mensen nog steeds een groot plezier.
Martijn, dankjewel. De gepresenteerde informatie door Van Eck Asset Management BV en de aan haar verbonden en gelieerde bedrijven, Samen Van Eck, is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden aan Nederlandse beleggers die Nederlands belastingplichtig zijn en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een UCTIS-beheerder, loopt geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie of het essentiële informatiedocument. Meer informatie www.vaneketfs.nl